na ons zomerreces. Eerste puntje van de gemeenteraad. Ah, ik zal eerst zeggen dat een aantal mensen verontschuldigd zijn. Meneer Van Rompuy, meneer Allaoui en mevrouw Fontijn zijn verontschuldigd vanavond. De andere parlementsleden zouden nog eventueel komen, zullen we straks wel zien. Oké, agenda punt nummer 1, de notulen van de gemeenteraad van 24 juni. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat dan goedkeuren? Dank u wel. Tweede punt, de kennisname van het tussentijds rapport prioritaire actieplannen. Ik geef even het woord aan meneer De Kropper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Dit is een agendapunt dat we er straks ook op de AGB en later op de avond ook nog op het OCMW zouden kunnen behandelen. Dus we gaan dat in één keer doen. Namelijk kennisname van het tussentijds rapport van de prioritaire actieplannen en de acties uit het meerjarenplan. We hebben dat meerjarenplan pas goedgekeurd in december 2019. En het decreet lokaal bestuur vraagt nu voor de eerste keer dat er ook tussentijds zou gerapporteerd worden over de stand van zaken van die prioritaire acties en ook over de financiële consequenties. Minimaal moeten we het inderdaad hebben over die prioritaire acties en over de uitgaven en de inkomsten in het algemeen. Dit jaar is natuurlijk een beetje moeilijk, in die zin dat we eigenlijk pas gestart zijn in januari, na de gemeenteraad van december, met de uitvoering van het beleid of met het opstarten en voorbereiden van het beleid. En u weet allemaal dat we dus in de maand maart, omwille van de COVID-lockdown, eigenlijk volledig of toch grotendeels stilgevallen zijn. Dat wil niet zeggen dat er heel wat zaken niet verder voorbereid zijn, maar alleszins betekent dat dat wat betreft het opstarten van een aantal acties er tenminste vertraging is opgelopen of we er zelf in het eerste semester van 2020 niet aan toegekomen zijn. Wat de consequenties daarvan zijn op de financiën, dat ga ik niet in detail overlopen. Onze dienst Financiën en de directeur Financiën hebben een uitgebreid rapport toegevoegd. Dat zijn ook de verplichte rapporten, waar u voor de zogenoemde prioritaire acties de stand van zaken kunt zien, omdat het huidig budget ten opzichte van het eindbudget telkens is weergegeven. Wat betreft de prioritaire acties zijn de twee betrokken schepen hier aanwezig, waar het gaat over sociaal beleid en waar het gaat over mobiliteit. Zijn er vragen van jullie uit over enerzijds het financiële of anderzijds over een van beide prioritaire acties, dan kunnen die nu gesteld worden.
Onze fractie heeft dat aandachtig bekeken, maar gezien de huidige situatie hebben wij besloten van niet te veel vragen te stellen, maar volgend jaar komen die er zeker aan.
Dank u. Nog iemand?
Misschien nog aan toevoegen, voorzitter. U heeft het ook kunnen lezen. Er is ook nog een commentaar vanuit de algemeen directeur die terecht de vinger op de wonden legt. We hebben vorig jaar in de gemeenteraden vlak na de corona eigenlijk al gewaarschuwd voor de financiële consequenties van die COVID-epidemie voor de financiën van de lokale besturen, ook voor Beersel. De algemeen directeur heeft in haar nota daar eveneens op gewezen. Er zijn zeker heel wat inkomsten die lager zullen zijn dan wij ze oorspronkelijk hebben ingeschat. Onder andere al ten gevolge van een aantal maatregelen die straks op de agenda staan. Een aantal aanpassingen aan bestaande belastingsreglement. Maar zeker ook omwille van de algemene economische situatie. Wij verwachten niet zozeer voor 2020, maar wel voor 2021 verwachten wij toch bijvoorbeeld maar op de inkomsten vanuit de personenbelasting toch wel een daling die wij zullen moeten zien te compenseren.
Dank u. Dan kunnen we verder met agenda punt nummer 3. De goedkeuring van de aanpassing van de statuten van de intergemeentelijke samenwerking Zuidwest-Rand. Ik geef het woord aan mevrouw Van Manselen.
Ja, dat is een aanpassing omdat dus Deelbeek heeft besloten om samen met Assen en Wemmel een dossier in te dienen. En dus de statuten moesten aangepast worden. Zij hoorden oorspronkelijk bij onze regio. Maar nu gaan we dus verder dus met Halle, Sint-Pietersleeuw en Beersel. En dat is dus eigenlijk de aanpassing van de statuten.
Iemand daarover een vraag of een opmerking? Kunnen we dat dan goedkeuren? Dank u wel. Volgend agendapunt, de kennisname van het beleidsplan 2021-26 van de erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei. Mevrouw De Greef.
Bedankt. De intergemeentelijke projectvereniging Pajottenland-Zennevallei, beter bekend als erfgoedcel, bestaat sinds 2011 en groepeert 15 gemeenten in de Zennevallei en het Pajottenland, waaronder Beersel. Kernachtig verwoorden ze hun missie als volgt: cultureel erfgoed vormt in Pajottenland en Zennevallei een deel van wie we zijn. Werken met erfgoed helpt onszelf en onze omgeving in vraag te stellen en mensen te verbinden. De erfgoedcel stimuleert, verbindt en begeleidt zoveel mogelijk betrokkenen om de regio en zijn inwoners te activeren met het oog op een duurzame toekomst van het erfgoed. Zo zorgen we ervoor dat cultureel erfgoed de lokale leefkwaliteit versterkt. Hiervoor werden voorbije jaren al tal van initiatieven genomen en het bekendste voorbeeld voor Beersel is de uitkering van subsidies om lokale projecten te ondersteunen, zoals fabrieksburen in de papierfabriek van Huizingen. In 2021 start een nieuwe beleidsperiode. In dit nieuwe beleidsplan wordt uitvoerig belicht welke initiatieven de erfgoedcel zal nemen in de periode 2021-2026. Ook in Beersel zullen er deze nieuwe initiatieven uitgerold worden. Bijvoorbeeld het overlegplatformen voor de heemkringoverleg en coördinatie erfgoeddag, buurten met erfgoed om leerlingen van de lagere school in contact te brengen met lokaal erfgoed, iedereen wiki, via schrijfsessies een Wikipedia-pagina wijden aan lokale monumenten en ontsluiting van de QR-codes, Weg van God, waarbij vrijwilligers de kunstvoorwerpen van onze kerken ontsluiten en waarderen. En er wordt stevig ingezet op digitalisering en ondersteuning van lokale erfgoedverenigingen. Bijvoorbeeld voor uitlenen van materiaal, advisering over bewaring en subsidies voor projecten. Dat is het een beetje voor Beersel. Voor de rest, zijn er nog vragen over het beleidsplan?
Niemand? Dank u wel. Dan kunnen we verder met het volgende agendapunt. Iverlijk de buitengewone algemene vergadering en de goedkeuring hiervan van de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers, waar mevrouw Sonja Bosmans wordt voorgesteld en mevrouw Van Wanselen als plaatsvervanger. Zijn hierover vragen? Of kunnen we dat goedkeuren? Prima, dank u wel. Puntje 6, TMVS, eveneens buitengewone algemene vergadering en de vertegenwoordigers en de goedkeuring van de agenda, waar meneer Erwin Rossel wordt voorgesteld en meneer Lerminio als plaatsvervanger. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u. Agenda punt nummer 7, de Vereniging voor Openbaar Groen. De aanduiding van een vertegenwoordiging en de bekrachtiging van een collegebeslissing van 1 juli, waar meneer Savenberg vertegenwoordiger wordt aangeduid op de algemene vergadering. Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. Agenda punt nummer 8. Toerisme Pajottenland en Zennevallei. Het is de aanduiding van een ambtenaar. In de plaats van mevrouw Wouters, die ondertussen niet meer werkt voor de gemeente Beersel en wordt vervangen door mevrouw Carmen Torre. Andersom, sorry. Ja, het is juist, ja, ik heb hier verkeerd afgelezen. Prima. Dus het is gewoon de ambtenaar die vervangen wordt. Enige vragen of opmerkingen? Iedereen akkoord? Dank u. En dan de laatste vertegenwoordiger voor agenda punt nummer 9, regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei. De aanduiding van de vertegenwoordiger in de raad van bestuur, daar is meneer Savenberg, die in de plaats komt van meneer Wouters. Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. Agenda punt 10, de samenstelling van de leden van de kerkraad van onze lieve vrouw Alsenberg. Het is een kennisname, u heeft dat kunnen bekijken in de gedetailleerde punten. Het is gewoon een kennisname. Evenzeer als punt, agenda punt nummer 11, de leden van de kerkraad van Sint-Jurik-Dworp. Dank u wel. En dan komen we op agenda punt nummer 12, opnieuw op de agenda, het verleggen van de voetweg nummer 19 te Huizingen. Ik geef even het woord aan de burgemeester hierover.
Ja, dank u wel. Dus de vierde en hopelijk de laatste keer dat we dit agendapunt op deze raad krijgen. Je weet dat we dat, die procedure al ingezet hebben, vorige legislatuur nog, dat we die hebben moeten hernemen wegens een administratieve fout van de stad Halle. In eerste lezing hebben wij dat eenparig goedgekeurd en dus nu volgt uiteindelijk de definitieve tweede lezing om dan naar de deputatie te gaan die daaromtrent zal beslechten.
Nog vragen hieromtrent? Het is al besproken geweest. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Volgende agendapunt, nummer 13. Riolerings- en wegenwerken op de Steenweg op Ukkel. Nog eens het woord aan de burgemeester.
Ja, hier komen we dus tot de definitieve fase. In de zin dat we nu de goedkeuring van de lastenvoorwaarden krijgen. De gunningswijze, het bestek en de uitvoeringsplannen. Is ook vorige legislatuur opgestart geweest en laten we zeggen, conform toen, vandaag ook uitgevoerd. Dat betekent dat we een fietspad krijgen vanaf de Dachlenbergstraat tot in de put van Kaalvoet. En we kunnen daar dus ook rekenen op de medewerking van de gemeente Linkenbeek. Want vanaf de Hesdelilleelaan ligt dus de steenweg op Ukkel te paard. Dus we gaan links en rechts een fietspad krijgen, de 1,75 meter breed. En we zullen de brede trechter die wij vandaag hebben aan de Dachlenbergstraat op een T-punt laten uitkomen, zodat men niet meer met de hoge snelheid van vandaag die bochten zal kunnen nemen en zich ook niet meer komende vanuit een Dachlenberg in de steenweg op Ukkel zal kunnen inzwenken, maar men dat met de nodige traagheid en voorzichtigheid zal moeten doen. Anderzijds past dit natuurlijk ook in de ontharding. Er zal van de slag de helft minder asfalt liggen op dat kruispunt dan vandaag. Iedereen, als er typerende vragen zijn, ik heb de plannen bij. Iedereen heeft ook kunnen vaststellen dat de grootste financiële lasten gedragen worden door de gemeente natuurlijk, maar in dit geval ook via Intervia en via Faris. Ja, met andere woorden, ik zou zeggen, niet rechtstreeks ten laste van onze gemeentebegroting. Een gedeelte is ook ten laste van de gemeentebegroting.
Dank u. Zijn er vragen omtrent te werken op de steenweg op Ukkel? Kunnen dat dan goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt, agenda punt nummer 14, de verkoop grondkapel rond in Lot. Het woord aan meneer De Kropper.
Ja. Eigenlijk vertrekken we hier van een probleempje uit het verleden. Er is namelijk vastgesteld dat aan de grondkapellen rond 17 te Lot, dat er een huis van Woonpunt Sennevallei eigenlijk gebouwd is op een stukje eigendom van gemeente Beersel. Dus zowel Woonpunt Sennevallei als gemeente Beersel wensen dit te regulariseren. En dus gemeente Beersel stelt hier voor om die twee perceeltjes grond van 98 centiaren en 0,5 centiaren, pardon, te verkopen. De Woonpunt Sennevallei gaat daar mee akkoord. Zij heeft ook al een landmeter aangesteld en, om dus een schatting op te maken. Maar dat volgt later. Vandaag gaat het dus over het principe toelating tot het verkopen van de grond.
Zijn er vragen over? En kunnen we dat anders toelaten om die verkoop te laten doorgaan? Dank u wel. Volgende punt, agenda punt nummer 15, de goedkeuring van de samenwerkingsafspraken tussen de gemeentelijke basisscholen en het CLB Halle. Meneer Van der Meijlen.
Ja, zoals u gezien hebt, dateert het de samenwerkingsovereenkomst al van een hele tijd geleden, 2008. Die is ondertussen wel een aantal keer geüpdate en stilzwijgend verlengd. Maar vandaag ligt het er kennis, maar in deze periode hebben we eigenlijk de kans, de manier van werken zit eigenlijk een beetje anders. Vroeger lag de regie eigenlijk bij het CLB zelf en zij stelden eigenlijk een contract voor wat zij eigenlijk konden doen. Natuurlijk wel in samenspraak met de scholen, maar je was daar enigszins gebonden. Vandaag zit dat eigenlijk omgekeerd en krijgen wij een model van onze onderwijskoepel en kunnen wij daaraan eigenlijk specifiek voor onze scholen, schoolgerelateerd, een samenwerkingscontract uitbouwen. We hebben opnieuw gekozen voor het CLB van het Vrij CLB van Halle. Waarom zijn we daarmee niet op de markt gegaan? Omdat we eigenlijk in C wel heel tevreden zijn van de werking in onze scholen. En als er daar problemen zijn, we hebben daar mensen in de raad van bestuur, dan kunnen die eigenlijk zeer snel opgelost worden en komen wij daar eigenlijk zeer snel tot een vergelijk. Dus waarom zouden wij dat allemaal overboord gooien, zeker in die soms toch wel precaire materie voor kinderen? Dus de samenwerkingsovereenkomst met het CLB van Halle voor de volgende periode voor onze 4 gemeentescholen.
Zijn er vragen omtrent dit punt? Kunnen we dat dan goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt, goedkeuring van het schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen van Beersel. Opnieuw meneer Van der Meijlen.
Ja, dat is ook de jaarlijkse passage eigenlijk. Wat is er van dit jaar nogal veranderd? Is eigenlijk een regelmatige leerling die eigenlijk een andere invulling krijgt. In de zin, de leerplicht is verlaagd van 6 naar 5 jaar. Wat maakt dat je in het schoolreglement een heel aantal aanpassingen moet doen. Een 5-jarige zit om de goede verstanden in de 3e kleuterklas in normaal geval. Maar daar wordt nu ook van verwacht dat hij eigenlijk leerplichtig is en 290 halve dagen op school is. Nu, je zal denken, op 365 is dat niet veel. Het gaat eigenlijk over schooldagen. Als je weet dat er omgerekend 150, 160 schooldagen zijn, dan is dat eigenlijk behoorlijk veel. Dus een kind in de laatste kleuterklas mag eigenlijk zo goed als niet meer afwezig zijn. Natuurlijk, dat heeft ook een repercussie voor de kinderen die een verlengd verblijf hebben in de kleuterschool of als ze naar de lagere school overstappen. Voor een normaal kind is er vandaag eigenlijk een beslissing nodig voor elk kind van de klasraad van de kleuterschool. En die kleuterschool moet eigenlijk aangeven van, kan dat kind voldoende, heeft dat voldoende taalvaardigheid om in het gewoon lager onderwijs te volgen. Is dat zo, dan krijgt hij een gunstig advies. Is dat niet zo, dan gaat eigenlijk de lagere school waar hij naartoe gaat, dan moet eigenlijk de klasraad van die school beslissen van, is onze draagkracht groot genoeg om een traject voor die leerling uit te zetten, zodat hij eigenlijk toch die taalvaardigheden op termijn beheerst. Of als dat zeer moeilijk is, is dat zelf een taalbad waar hij het eerst naartoe moet. Wat zit er nog in? Dus die toelatingsvoorwaarden, die heb ik gezegd. Er is ook een kleine aanpassing aan de minder scherpe maximumfactuur. Dat is van 440 naar 445 gegaan. Dat is de maximumfactuur die eigenlijk gebruikt wordt voor de meerdaagse uitstappen, zoals zeebosklasse, sneeuwklasse, al die dingen. Er zijn een aantal kinderen die begeleid worden buiten de school, tijdens de schooluren. Nu, dat liep soms een beetje de spuigaten uit en kinderen waren soms zeer lang onderweg. Je hoort dat wel eens in het nieuws, dat men met kinderen soms heel lang rondrijdt voordat ze eigenlijk onderwijs krijgen. Wel, dat was een beetje het geval met het REVA soms ook. Dus heeft men dat nu beperkt tot 150 minuten. Dat was vroeger ook zo, maar vroeger zaten de transporten er niet bij in. Dus nu zitten daar eigenlijk de transporten bij in. Nog iets rond de medische attesten, maar dat gaat weer over die 5-jarigen die nu geen medisch attest nodig heeft in de kleuterschool, maar wel in de lagere school, maar wel een afwezigheidsattest. Dus niet verplicht, dat mag natuurlijk wel. En dan het laatste puntje, nog twee puntjes. Het laatste puntje is dat de gemeenteraad eigenlijk inzage krijgt in alle stukken die eigenlijk rond de organisatie van onderwijs gaan, dus niet in de privédossiers van kinderen natuurlijk, of van problemen die kinderen hebben, dat natuurlijk niet, maar wel wat met de organisatie van het onderwijs te maken heeft. Nu, eerlijk gezegd, wij deden dat al. Als je daar als gemeenteraadslid nu vragen over stelde, kon je eigenlijk die dossiers eigenlijk allemaal maar inzien. inkijken en inzien. Maar blijkbaar was dat niet overal, want men vond dat toch nodig om dat toe te voegen aan het schoolreglement. Ik denk dat ik er daarmee ben. Ik scroll nog eens vlug door de gele tekst, maar ik denk dat het dat was. Ja, onderwijs tijdelijk aan huis, dat was het, is ook van 6 naar 5 jaar, is daar ook een regeling aangepast. Voilà.
Zijn er nog vragen omtrent het schoolreglement? Ja, meneer Stert.
Wij hadden een aantal juridische vragen, maar we hebben die onderling uitgeklaard. Dus ik denk dat het voor ons in orde.
Ah, oké. Kun je dat dan goedkeuren?
Ja.
Dank u wel. Volgende agendapunt nummer 17, het subsidiereglement voor de financiële compensatie door de COVID-crisis. We hebben daar een amendement op. Iedereen heeft dat ontvangen vandaag per mail. Ik denk dat iedereen dat gelezen heeft. Maar ik ga eerst het woord geven aan mevrouw De Greef. En daarna zullen we dat amendement even bekijken.
Ja, ik zou graag punt 17 en 18 een beetje samen nemen om een keer te vertellen hoe we daar eigenlijk aan gekomen zijn. Dus de coronacrisis heeft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar getroffen. En om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse regering om in 2020 eenmalig een subsidie uit het noodfonds toe te kennen. Toen wij te horen kregen dat de gemeente Beersel 341.922,86 euro kreeg van de Vlaamse gemeenschap, zijn Jo en ik samen met de diensthoofden van cultuur, sport en jeugd gaan samenzitten om te kijken hoe we dit geld op een correcte manier kunnen verdelen. Onze voornaamste focus lag hierbij op de ondersteuning van verenigingen. We hebben besloten om eerst onze verenigingen te bevragen om zicht te krijgen op wat hun noden zijn. We hebben 129 verenigingen bevraagd van cultuur, jeugd en sport en hebben 84 antwoorden gekregen, dus een 65%. Er waren vragen over hun opstart, over communicatie en wat ze verwachten van ondersteuning van de gemeente. En daar kwam in volgorde van belang uit. 1. De verenigingen willen materiaal om alles coronaveilig te maken. 2. Ze willen extra promotie. 3. Ze willen financiële compensatie voor verlies van inkomsten. 4. Ze willen graag ondersteuning bij digitaal communiceren. 5. Ondersteuning bij alternatieve coronaveilige initiatieven. En 6. Investeren in digitale dienstverlening. En hieruit zijn dan onze twee reglementen ontstaan. Punt 17, het subsidiereglement voor de financiële compensatie voor het verlies aan inkomsten door de annulatie van activiteiten en voor doorlopende kosten voor infrastructuur tijdens de coronacrisis. Die subsidie die bedraagt maximaal 2000 euro per vereniging. Dus je kan als vereniging maximum 500 euro krijgen door verlies aan sponsorgelden. Maximum 500 euro aan verlies van opbrengsten door verkoop van drank of voeding. Maximum 500 euro krijgen door verlies van ticketverkoop, van geannuleerde voorstellingen, inschrijvingsgelden, geannuleerde wedstrijden en toernooien. Maximum 500 euro voor verloren inkomsten door geannuleerde eetfestijnen. Maximum 500 euro aan verlies inkomsten door andere geannuleerde winstgevende activiteiten, zoals een wafelverkoop. En maximum 500 euro voor doorlopende kosten voor infrastructuur, zoals huurgelden, energiekosten, verzekeringspremies. En dan is er ons punt 18. Het subsidiereglement voor coronaveilige activiteiten van verenigingen en organisaties. Dit reglement is ook gegroeid uit de bevraging, maar is eigenlijk een uitbreiding van het subsidiereglement voor coronaveilige kampen dat in juni op de gemeenteraad werd goedgekeurd. De jeugdkampen werden uitgebreid naar alle mogelijke activiteiten van verenigingen en organisaties en de zomerperiode werd uitgebreid naar maart-december 2020. Verenigingen en organisaties kunnen hun kosten binnenbrengen met een maximum van 500 euro. De kosten kunnen zijn het huren van sanitaire voorzieningen en het transport ervan naar de locatie van de activiteit en de kosten van het reinigen, of het huren van extra tenten of lokalen, aankoop van beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen voor schoonmaak, alcoholgels enzovoort. De aankoop of huur van extra spel, sport en knutselmateriaal om die te gebruiken in meerdere bubbels. Of het inschakelen van extra trainers, begeleiders, nodig volgens de veiligheidsmaatregelen of vrijwilligers belast met extra veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld materiaal ontsmetten. Dus besluit van beide reglementen. In totaal kan elke vereniging maximum €2.500 krijgen. Als elke vereniging, organisatie dat zou vragen, dan zitten we ongeveer op 140, dan maal 2.500 is €350.000. En dan is alles op. Maar we denken dat dat niet het geval gaat zijn. Want de verenigingen die hebben ook hun werkingskosten gekregen dit jaar. En die gaan dat volgend jaar ook krijgen. Ook al hebben ze niks georganiseerd. Dus wij denken meer aan een €150.000. En dan hebben wij nog geld over om andere dingen te doen. We hebben ook al een paar dingen gedaan, zoals 50 staanders gekocht met alcoholgel en geplaatst in alle openbare gebouwen waar verenigingen komen, plus 5 staanders gekocht voor de uitleendienst. We hebben de speelpleinwerking coronaveilig gemaakt. We hebben voor coronaveilige kampen gezocht voor onze jeugd, sport- en cultuurverenigingen. En we hebben ook gezorgd voor bijkomend kampvervoer. Omdat op de tweede plaats bij de bevraging stond we willen extra promotie, hebben wij in augustus een boekje gemaakt met alle jeugdverenigingen van Beerselin en kan elke inwoner van 3 tot 18 jaar een verenigingscheck aanvragen van €10. We helpen ook ons cultuurcentrum, de Meent, met €7.000 per maand, omdat zij toch een programmatie zouden kunnen doen. Maar als er nog centen over zijn, wat willen we nog graag doen? Onze verenigingen zijn verplicht om via de Meent in hun kaarten te verkopen in het kader van corona en de contactopsporing en €1 administratiekosten betalen. En wij willen dat graag voor hun betalen. We willen ook de organisaties steunen die infrastructuur ter beschikking stellen aan onze verenigingen. Hiervoor gebeurde al een bevraging. En we willen duurzame investeringen doen, zoals extra nardaars kopen in kader van veiligheid van activiteiten, een beweegbank plaatsen om het buitensporten te promoten, fietsrekken plaatsen aan verenigingslokalen, investeren in digitale dienstverlening door cursussen aan te bieden en de plaatsing van nieuwe digitale borden eventueel uit te breiden. Dus maar alles zal ervan afhangen hoeveel geld de verenigingen gaan vragen en dat zullen we dan weten begin december en kunnen we verder beslissen wat we gaan doen met het geld en op de gemeenteraad van december, januari, willen we zeker nog feedback daarover geven. Zijn er nog vragen? Ja?
Ik vind dat het verhaal dat hier gebracht wordt toch wel verschilt van hetgeen dat in het voorstel ligt. Ik bedoel, in het voorstel wordt voorgesteld alsof dat dan het volledig naar de verenigingen gaat, op een zeer weinig proportionele manier. Ik bedoel, elke vereniging kan tot €2.500 opvragen. Voor kleine verenigingen is dat fantastisch, maar voor grote verenigingen is dat feitelijk een aalmoes, om cru te zijn. Ik bedoel, als je een grote vereniging bent met honderden leden, dus ik stel mij één de vraag, waarom maak je dat niet proportioneler? Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toch zeer verwonderd ben om nu te horen dat je er feitelijk van uitgaat dat niet gans dat bedrag naar de verenigingen gaat, maar dat feitelijk een deel van die centen gebruikt om dingen die normaal ten koste van de begroting zijn, te gaan financieren met dit noodfonds dat van hoger opkomt. Ik bedoel, ik hoor hier het aankopen van naders. Is dat nu echt iets dat gefinancierd moet worden voor het noodfonds, terwijl wij toch een heel aantal echt verenigingen hebben die op dit moment financieel op het randje van verzuipen staan. Ik bedoel, ik heb ook mijn oor te luisteren gelegd bij een aantal verenigingen en die zeggen fantastisch dat er iets komt, maar feitelijk spreken we over een aalmoes. €2.500, nogmaals, voor een grote vereniging, je moet maar eens kijken naar de jaarlijkse budgetten van sommige van die verenigingen, dat is een aalmoes. Dus wij gaan ons op zijn minst onthouden hier, wij vinden het heel spijtig dat er niet op een of andere manier proportionaliteit ingebracht is in dat voorstel. En wat dat mij vooral echt verwondert is, dat dat noodfonds gebruikt wordt, sorry om het cru te stellen, om bakjes te kopen waar gel in zit en om naders te kopen. Hè. Ik bedoel, dat geld had integraal, dat noodfonds had integraal naar onze verenigingen moeten gaan. Allee, je hebt het zelf gezegd, hè, je hebt gereden,
nee, maar, nee.
Mag ik mijn punt afmaken? Je hebt zelf gezegd dat er maar 86 verenigingen geantwoord hebben. Dus dat wil dus zeggen, 86 x 2500, als ik het daarop reken, inderdaad, €210.000 is uitgegeven. Er zijn zeker verenigingen die graag meer zouden hebben, maar jullie zeggen a priori, nee, 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 er gaat niet meer komen. Wij gaan dat geld voor andere dingen gebruiken. Ik vind dat een gemiste kans.
Nee, maar nu stel je het toch wel verkeerd voor, dat is niet waar. We zeggen, het gaat naar de verenigingen. Als ze het allemaal vragen, dan is het voor hun. Maar wij hebben gewoon al de oefening gemaakt. Als er over is, wat wil de gellen nog? Dat komt allemaal uit die bevraging. Als zij zeggen, wij willen graag extra promotie...
Maar ze,
wij
kunnen niet meer, ze kunnen niet meer vragen dan €2500...
Ja, maar, ja, maar dat, is een keuze dat is een keuze dat je maakt. Hè.
Ah, ja, dat
als, je zegt,
maken,
de kleintjes die krijgen niks. Voilà, die moeten niks krijgen. Dan gaat het zijn, en waarom krijgen wij niks?
Dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat de kleintjes niks moesten hebben. Ik heb gezegd dat er een zekere proportionaliteit moest zijn en dat uw systeem er beter in zou zijn waar grotere verenigingen meer zouden krijgen totdat de pot op is. Ik vind niet dat deze pot gebruikt kan worden om naders te kopen en bakjes te kopen met Shelley.
Ja, we hebben dat echt uit onze...
Ik heb niet gezegd, hè. Ik herhaal het, dat kleine verenigingen geen geld krijgen. Hè. Dat, bedoel, ik wil ook niet dat dat in de pers komt.
Nee.
Ik wil dat grotere verenigingen meer krijgen. En ik wil dat die ganse pot, de volle 240.000, want het is bijna 350.000 euro, sorry, dat die integraal naar de verenigingen gaat. En
maar
als er
als de verenigingen
gekocht moeten worden, dan moet dat op het gemeentelijk budget gebeuren.
Als de verenigingen op één zeggen, ze willen materiaal om alles corona veilig te maken. En wij helpen hun daarin, door al hun gel te geven en al. Dat is toch, dan helpt je hun toch, anders moet het toch van hun eigen geld gaan. Denk ik nu. Waar dan eerst, hè? Wij volgen wat de verenigingen ons vragen. En wij willen er zijn voor elke vereniging.
Hoeveel verenigingen hebben er gezegd dat 2500 te weinig is?
Te weinig? Dat gaan we nu weten. Dat gaan we nu weten. Als zij nu hun papieren gaan moeten invullen... Want ik zeg maar, wat willen we nog graag doen? Maar wij kunnen bij daar een zinnetje bijvoegen. Wat willen wij nog graag doen? Ah, wel, de grote verenigingen misschien helpen. Want dat gaan we nu weten. We gaan nu hun bevragen, wat zijn uw kosten geweest?
Maar je zegt dat maximum 2500...
Ah nee, maar ik bedoel met deze reglement. Maar als we geld over hebben, doen wij met dat geld wat wij willen. Als wij nu zien dat er 4 verenigingen zijn die helemaal in de problemen zitten, dan kunnen wij altijd beslissen, ah, dan maken wij een reglement van wij gaan die mensen nog helpen. Dat kunnen wij nog beslissen. Dat beslissen wij nu niet. Wij mogen met de... Ah ja, dat is toch zo.
Ik heb hier toch al vrij duidelijk je kop horen uitsteken over de besteding van hetgeen dat over was. Hè. Ik bedoel, je hebt zelf letterlijk gezegd, er gaat waarschijnlijk geld over zijn en we gaan dat zo en zo en zo besteden.
Wat willen we nog graag doen? En ik geef hier een paar voorbeelden die daaruit zijn gekomen.
Okay.
Wat willen we nog graag doen? Ik kan er een lijntje bij zetten. Wij kunnen naar de verenigingen kijken die meer nodig hebben en die dat misschien dan zullen krijgen. Daar staat niks van vast.
Mag ik dat dan als amendement vragen, dat dat toegevoegd wordt aan dit reglement?
Maar dat is al die andere voorbeelden, dat staat ook niet in dat reglement. Hè?
Maar ik stel voor, van dat ik amendeer hier bij voorstel 17 en 18. En ik vraag dat dus gevraagd wordt aan de verenigingen.
Maar dat wordt gevraagd aan de verenigingen, wat hun kosten zijn.
Ik kan een voorstel amenderen. Hè. Moet ik dat op papier zetten of is het in woorden voldoende?
Schrijf een stukje papier toch maar. Maar we zullen ondertussen eerst het andere amendement bekijken dat meneer Sleutmans vandaag heeft binnengestuurd. Voor de beide punten een identiek amendement, waarbij hij gewoon vraagt dat een artikel uit dat reglement vervangen wordt... omtrent de uiterlijke indienen van de vraag van de vereniging om dat te verplaatsen van 8 november naar 13 december. Maar ik denk dat de schepen daarvoor een goede reden heeft om dat nu onmiddellijk te laten indienen.
Hij vraagt dus van 8 november naar uiterlijk 13 december. Maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom, want onze verenigingen en organisaties hebben nu 6 weken om hun kosten binnen te dienen. En ik vind 6 weken, wij vinden 6 weken genoeg. Waarom moet dat zo lang, die tijd zo lang duren? En zeker omdat we dan heel graag willen weten, wat is er nu over, wat dat we kunnen verder werken en zien wat we met een overschot doen. Waarom moet dat zo lang duren? 6 weken, denken wij dat dat genoeg is? En dan ook om dit jaar nog, als hij zegt 13 december, dan krijgen wij dat niet meer af. Dan zullen de verenigingen maar betaald worden in januari, in plaats van nu gaan we proberen in december. November, december.
Dank u. Nog een vraag daarover?
Ik heb mijn bewoording gevonden. Dus verenigingen met een groot ledenaantal kunnen een gemotiveerd voorstel intenen tot bijkomende steun.
Ga jij dan meteen? Prima. Oké. Iedere fractie mag vergaderen. Hè. Met respect aan de social distancing en zo. En de maskers.